Mensen die denken dat die vrijmetselarij een soort wonderkolonie is... met de perfecte mens of weet ik wat. Nee, het zijn gewoon klunzen zijn het.
Welkom. Je luistert nu naar de 6e aflevering van de Vrijmetselaars podcast. In deze podcast interview ik elke aflevering een vrijmetselaar... om samen met jou, de luisteraar, antwoorden te vinden op vragen over de vrijmetselarij. Op deze manier hoop ik een helder beeld te scheppen wat de vrijmetselarij nu werkelijk is en wat het niet is. In deze aflevering heb ik Henk te gast. Samen gaan we het onder andere hebben over wat het betekent om vrijmetselaar te zijn en wat het inhoudt om een bouwstuk op te leveren. Welkom Henk.
Ja, hallo.
Ik heb eigenlijk geen idee Henk, hoe lang ben jij al vrijmetselaar?
Sinds 1993.
Sinds 1993. En weet je nog wat het was waardoor je bij de vrijmetselarij terecht bent gekomen?
Ja, dat is in mijn geval... Hoe moet ik dat zeggen? Mijn vader was vrijmetselaar. En dat betekende dat ik natuurlijk daar wel wat van meegekregen heb. Maar eigenlijk heeft dat in mijn beslissing geen enkele rol gespeeld. Ik heb dat ook nooit met mijn vader besproken.
Terwijl jij... jong of jonger was, wist je wel dat hij vrijmetselaar was? Of...
Ik wist dat hij vrijmetselaar was, ja, vanzelfsprekend. Dat was ook geen taboe thuis om erover te spreken of wat dan ook. Maar ik heb die keuze nooit met hem besproken.
Oké. Okay.
Dus ja, op een gegeven moment ga je op zoek naar... Ja, ga je op zoek. En omdat je die vrijmetselarij als begrip kent, ga je daarin verdiepen. En... Ja, dat was voor mij een reden om gewoon maar eens bij een loge aan te kloppen en eens naar een avond voor belangstellenden te gaan en eens aan te horen hoe het daartoe gaat en of dat iets voor mij zou kunnen zijn.
Ja, want werd er thuis dan wel gepraat over wat het inhield om vrijmetselaar te zijn? Of was het meer van, oké, mijn vader is vrijmetselaar, maar wat dat is, dat is voor mij een beetje een abstract begrip. En ben je er daardoor in gaan verdiepen? Of kreeg je het af en toe wel mee van, oh, dus dat is een beetje wat ze daar doen?
Dat is een beetje... Kijk, omdat het dus een besloten gemeenschap is, weet je niet precies wat daar gebeurt. Ja, voor mij was dat ook... Laten we zo zeggen, vrijmetselarij is natuurlijk veel meer dan de vormelijkheden van wat er in een loge gebeurt. Maar het gaat veel meer over... je houding ten opzichte van anderen. De manier waarop je zoekt naar jezelf. Hè? Dus en dat is iets wat je natuurlijk in je opvoeding dan natuurlijk wel degelijk meekrijgt. Hè? Ja. Dus dat gedachtegoed van de vrijmetselarij wordt eigenlijk veel meer... wordt je eigenlijk meegegeven zonder dat je weet wat er in die loge eigenlijk precies gebeurt.
Ja, dus eigenlijk is het soort verweven in de opvoeding dan.
Ja, het is verweven in de manier waarop mensen om je heen met elkaar omgaan.
Ja, toen jij later vrijmetselaar was, zag je dat ook terug?
Ja, enorm.
Ja?
Ja, dat is... dan kan je eigenlijk heel veel dingen plaatsen. Ja, dan vallen dingen op zijn plek. En... Ja, dat maakt het wel bijzonder. Dus heel veel van die dingen die eigenlijk bij de vrijmetselarij horen, die in mijn opvoeding hebben gezeten, die heb ik pas later kunnen plaatsen als zijnde ideeën die ook binnen de vrijmetselarij passen. Dus laten we zo zeggen, respect en begrip voor mensen met een andere opvatting. Het feit dat je zelf een eigen verantwoordelijkheid hebt in het leven en dat je daar zelf iets mee moet doen. Ja, dat soort dingen. Ja. Dat zullen heel veel andere mensen ook hebben ervaren. Want in je opvoeding krijg je een bepaald normen- en waardestelsel mee. Ja, daar kan je blij om zijn of minder blij natuurlijk. Maar dat gebeurt, ja.
En merk je dat je dat dan, want ik weet dat je kinderen hebt, dat je dat dan zelf ook in je opvoeding meeneemt? Of dat het gewoon onderdeel is van?
Het is eigenlijk ook wie je bent.
Ja.
Want het is niet. Het is wie je bent. Ja?
Ja. Ja, ik snap wat je bedoelt. Het is niet dat je zegt van oké, nu pak ik het erbij.
Nee, je pakt het er niet bij. Het zit in je. Hè? Ja. Ik bedoel, ik ben nogal een eigenwijze en eigenzinnige figuur. En ik ga mijn eigen weg en ik bepaal zelf wat ik daarin wil doen. Ja, dat zijn geen... Het zijn eigenschappen die je gewoon ook meegeeft aan je kinderen. In de zin van, doe wat goed voor jezelf is en wat verstandig is. Ja,
ja, ja, precies. Dus het is niet een soort opvoedingshandboek van... Nee. Opvoeden volgens de vrijmetselarij, volg deze punten af.
Ik zou niet weten hoe dat moet, want dan is het ook nog zo dat iedereen dat anders kan doen. Hè? Jij zal je kinderen opvoeden ook op een manier, bepaalde manier, en die is volstrekt anders. Dus in hoeverre kan je zeggen of iemand... Er zijn heel veel mensen, misschien ook die gewoon zeg maar vrijmetselaar zijn en helemaal niet bij de vrijmetselarij zitten, hè?
In de vorige aflevering had ik daar met Jan en Hans over vrijmetselaar. Zonder en met voorschoot, dat het ook dat mensen inderdaad vrijmetselaar zijn of kunnen handelen als vrijmetselaar, maar dan niet per definitie vrijmetselaar zijn.
Ja, ik weet ook niet zo goed wat dat is eigenlijk. Ja. Want het is nu allemaal een beetje onzin om te zeggen dat daar een bepaalde vorm van gedrag of iets bij zou horen of bepaalde meningen. Ik zou zeggen, zoek het zelf uit. Ja. Ja, maakt het uit, ja.
Dus je zou niet kunnen zeggen dat er een soort gemene deler is van de vrijmetselaar is over het algemeen een puntje.
Ja, ik zou zeggen stront eigenwijs. Ja. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
In de zin van dat hij zelf wil bepalen wat hij vindt en hoe hij dingen doet. En hoe die ook het goede wil doen. Hè? Naar zijn eigen idee. Wel, misschien is het helemaal verkeerd, maar...
Ja, dat is het mooie er in principe aan. Dat het zo'n individueel traject is. Dat je, of traject, hè, dat het een individuele beleving is. Dat ieder dat weer voor zich invult. En wat vind jij het fijnst of het mooist? Of wat waardeer je het meest aan de vrijmetselarij?
Nou ja, ik denk eigenlijk met name dat je... met elkaar op een open manier in gesprek kan. Zeg maar zonder vooroordeel. Ja, misschien moet ik zeggen zonder directe oordelen. He, want ik weet niet of jij dat herkent, maar in je dagelijks leven, in je werk, worden heel veel dingen gestuurd door oordelen van mensen. En waarbij er eigenlijk geen ruimte is om daadwerkelijk met iemand in contact te zijn en te luisteren.
Ja, herkenbaar.
En dat komt omdat je, wil je dat doen, moet je jezelf kwetsbaar opstellen. En openstellen voor de ander. En daar is natuurlijk, op heel veel plekken is daar weinig ruimte voor. Ja, er moet een bepaalde veilige omgeving zijn, wil je dat kunnen doen. En die hebben we natuurlijk in heel veel plekken niet. Want op je werk met je collega's of met je baas of... In je voetbalvereniging of misschien zelfs met kennissen. Ja, kost dat moeite om daadwerkelijk een goed gesprek te hebben.
Je zegt dat gaat moeilijk. Of ja, het komt gewoon niet zo ver. Omdat op een bepaald moment het oordeel van misschien jouzelf of van de ander deel gaat nemen in dat gesprek. Waardoor je niet meer vrij kan praten. Zeg ik dat zo goed? Of?
Kijk, het uitstellen van oordeel, hè, daar gaat het eigenlijk een beetje over. Hè. Als je jezelf oefent in het uitstellen van oordeel, laat je in een gesprek ruimte voor anderen. En als je dat allebei doet, dan gebeuren er wonderen. Ja, en dat is natuurlijk in heel veel situaties in ons normale leven niet altijd mogelijk. Dus ja, als je zoals ik de vrijmetselarij zie, is dus een club van eigenwijze mannen met hun eigen beeld op hun leven, op zichzelf en op de wereld. En als je die dus de ruimte geeft om daarover te vertellen en daar daadwerkelijk naar te luisteren en daar zeg maar open vragen over te stellen, zonder te oordelen, dan kan je heel dicht bij mensen komen die je eigenlijk misschien zelfs helemaal niet aardig vindt. Of die je helemaal niet interessant vindt. Of verschrikkelijk vindt. Ja? Of die echt totaal andere denkbeelden hebben dan jezelf. waar je je helemaal niet in kan vinden. En dat is natuurlijk heel interessant.
Ja, en dat komt dan ook omdat je binnen zo'n loge soort van met elkaar afgesproken hebt misschien van oordelen zetten we nu opzij of inderdaad die parkeren we even. En omdat je dat weet van je broeders en je hebt een bouwstuk of wat dan ook, dan weet je ook dat tijdens de competitie daarna dat je alles kan zeggen of alles kan vragen, omdat je in een soort veilige omgeving zit? Of hoe moet ik...
Ja, kijk, wij noemen dat dan compareren. Hè, dus, en compareren wil eigenlijk zeggen vergelijken. Hè, dus je spreekt met elkaar niet om te oordelen, maar om elkaars visies te vergelijken. He, dus als bij ons iemand een voordracht houdt, he, wat wij dan een bouwstuk noemen. He, in zo'n voordracht vertelt hij vaak een persoonlijk verhaal. En dat is ook wat we eigenlijk verwachten. Mm. He, dus hoe kijk jij aan tegen, ja, maakt niet uit wat voor onderwerp. En dan vervolgens is er de gelegenheid om een vraag te stellen. En de regel is eigenlijk dat je maar twee keer een vraag mag stellen. Ja? Je mag niet meer dan twee keer het woord vragen. En de reden daarvoor is dat je wil voorkomen dat mensen de hele avond vullen. Omdat hun ego het overneemt en ze toch daadwerkelijk even hun punt willen maken. Daar gaat het niet over. Dus je krijgt een kans om een vraag te stellen. En daar kan op geantwoord worden. En ja, dan ontstaat er een manier van met elkaar over een onderwerp spreken waarbij je probeert het uit te diepen, daar iets aan toe te voegen, maar de spreker volledig in zijn waarde te houden.
Ja.
En dat in deze tijd, hè, waar, nou ja, dat was denk ik vroeger precies hetzelfde, hè, waarin die veiligheid om op zo'n manier jezelf bloot te geven er heel vaak niet is, is dat natuurlijk een hele bijzondere situatie. En met mensen die niet hetzelfde denken als jij. Die niet hetzelfde hebben meegemaakt. Ja, ik vind dat heel bijzonder.
Ja. Ja, nee, absoluut. Ja, dat is... Ik moest er even aan denken, want we hebben wel eens van die bouwstukken. En dan vind ik de bouwstukken wel oké. Maar tijdens een competitie wordt het geheel naar een hoger plan getild. En dat vind ik eigenlijk elke keer weer een soort verrassing. Dat je luistert naar zo'n bouwstuk, je denkt oké, nou ja, het gaat wel. Maar dan ga je toch naar huis met een gevoel van wow, wat was dit voor avond? Dat komt door die competitie, dat komt door die broeders die daar allemaal hun eigen visie op hebben en hun eigen vragen over stellen. En op die manier compareren met degene die het bouwstuk heeft gehouden. En dan wordt alles naar een soort hoger plan getrokken. Vind je dat zelf ook? Of ben ik de enige die daarover verbaasd?
Kijk, het interessante daaraan is, hè, aan die voordrachten. Er zijn natuurlijk maar weinig mensen die echt een goede voordracht kunnen houden. Want heel veel mensen, ja, die hebben de routine niet. Die zijn geen goede schrijver. Die hebben niet zoveel idee. Die hebben. Dus sommige van die voordrachten zijn natuurlijk verschrikkelijk. Ja? En zoals jij zegt, dan toch gebeurt er daarna iets waardoor dingen naar voren worden gebracht en het eens naar een hoger plan komt. Maar het feit dat mensen, hè, ook mensen die het niet kunnen, of mensen die niet dat bloedstollende verhaal kunnen houden, de ruimte wordt geboden om wel te vertellen, is natuurlijk heel goed voor hunzelf. Omdat ze worden gedwongen om ergens over na te denken en iets te formuleren van wat zij vinden of wat ze hebben meegemaakt. En dat is een kans, ja, zonder dat ze daarop aangesproken worden. Of dat is natuurlijk een maakt het heel bijzonder. Ook als het verhaal onbegrijpelijk is en gaat over een of ander onmogelijk spiritueel onderwerp over de Azteken en de hemellichamen en God mag weten wat. Ja? Maakt niet uit. Je kan het overal over hebben.
Ja.
Ik ben echt van mening dat je zo'n voordracht in elke vorm kan kiezen die je zou kunnen verzinnen. Dus of dat nou zang, dans, het maakt volgens... Dat is mijn persoonlijke mening.
Ja.
Ik vind dat iedereen de vrijheid moet hebben om dat te doen op een manier, in een vorm die bij hem past. Want dat zegt ook iets over hemzelf.
Ja, dus wat je ook zegt is dat je, ook al ben je niet een begaafd spreker of wat, ja, dat is zeker niet iedereen, dat nou ja, ben ik misschien ook niet, maar dat uiteindelijk er ook vragen worden gesteld door je broeders aan jou als spreker, waar je zelf misschien niet eens van wist dat die lijn in je verhaal lag.
Ja, absoluut.
Dus dat je denkt dan, of je kan misschien niet anders dan een wat oppervlakkig verhaal houden, maar dat die broeders daar inderdaad lijnen uitpikken die,
ja,
die zoveel meer verbinding leggen of diepte brengen dan dat je zelf eigenlijk al bedacht had van, oh, met de jongens.
Ja, misschien kom je er wel achter na die comparitie wat je eigenlijk hebt willen zeggen.
Ja, precies. Ja, precies. Ja, nee, dat geloof ik ook en dat merk ik ook.
En ja, ik denk dat ook de vrijmetselarij relevant maakt in deze tijd. Kijk, in vroege tijden golden natuurlijk dezelfde uitgangspunten. Dat in een loge mensen van verschillende komaf of geloof bij elkaar kwamen om samen te praten. En in die tijd had je natuurlijk de geloofstegenstellingen die natuurlijk heel erg bepalend waren. Want katholieken en protestanten, je had natuurlijk joden, je hebt ook moslims. Maar vroeger speelde dat natuurlijk veel meer, dat onze maatschappij was gescheiden door het geloof.
Mm.
En ook door politiek. Ja? En wat gebeurt er nou als je dus mensen die eigenlijk volstrekt andere opvattingen hebben, bij elkaar in een club plaatst en die met elkaar probeert te laten praten. Maar dat is dus ook een van de redenen eigenlijk waarom, tegenwoordig is dat niet meer zo belangrijk, maar vroeger werd natuurlijk gewoon gezegd dat eigenlijk politiek en geloof onderwerpen waren die je niet in een loge besprak. En de achtergrond daarvan is niet zozeer dat politiek en geloof het probleem is, maar dat je wil geen reden twisten. Je wil geen discussies van wel eens niet eens, van gelijk en ongelijk wil je niet hebben. Je wil het hebben over, niet over tegenstellingen, maar je wil het zien als nevenstellingen, dingen die naast elkaar staan. Ja, en dat hebben we denk ik heel hard nodig.
Ja, en dat is ook wat je eerder al aangaf, dat je oordelen, vooroordelen, dat je die opzij zet om het verhaal onbevooroordeeld aan te horen.
Ja.
Wat natuurlijk in theorie heel mooi is, maar lukt dat in praktijk?
Nee, natuurlijk niet.
En voor jezelf kan je zeggen van, zijn er dingen die jij hebt geleerd van het compareren, van het zelf compareren?
Kijk, eigenlijk moet je, als jij een goed gesprek wil hebben met iemand, er is een boekje dat heet Dialoog, dat is van een of andere manier. En op een gegeven moment hebben we dat ook in de loge besproken. En dat gaat erover dat er staat een kreet in die ik nauwelijks kan uitleggen, dat heet proprioceptie. En eigenlijk wat dat betekent is dat je zelfwaarneming moet doen. Dus in een gesprek moet je eigenlijk de hele tijd naar jezelf kijken, naar jezelf luisteren en heel goed waarnemen wat je doet. Dus in hoe je het formuleert en wat je zegt. Want als je dat niet doet, dan wals je over iedereen heen. Dus, maar hoe moeilijk is dat? Hoe moeilijk is dat om naar jezelf te kijken? Normaal is het al moeilijk om naar jezelf te kijken en iets van jezelf te vinden. Maar als je dat ook nog in een gesprek moet doen en moet denken, nou Henk, het kan wel een tandje minder. Of zou je dat nou niet vis doen of zo? Of weet je? En als je dat dus met meerdere wil doen, ja, dan wordt dat nog ingewikkelder. Ja, dus ik vind dat interessant om uit te zoeken op wat je dus kan doen om tot een goed gesprek te komen. Of dat nou in die loge is of op een andere manier. Mm-hmm. Hoe kom je met iemand? En iedereen zal die ervaring wel hebben. Dat er soms momenten zijn waarbij je met naast iemand zit en er ontstaat een gesprek onbedoeld over iets waarvan je denkt van nou, dat is leuk.
Ja, want ik herken dat wel, dat er mensen zijn met wie je soms, dat je niet verwacht, maar dat je daar hele goede, toch wel diepere gesprekken mee hebt dan dat je in eerste instantie zou verwachten. Maar ik vraag me dan af, is dat dan, ja, ik probeer zo'n parallel te trekken tussen zo'n comparitie en de vragen waardoor iets naar een hoger plan wordt gesteld.
Ja, kijk, en dat heeft daar natuurlijk wel mee te maken. Hè? Als je in een loge dus met allerlei mensen met verschillende meningen en opinies en achtergronden zit. En je wordt je daar bewust van. Ja? Want doordat die mensen waar je misschien anders niet mee in aanraking kwam, iets brood geven van zichzelf, van hun geschiedenis. Hè? Van ook hun worstelingen in het leven. Hè? Want dat leven is allemaal niet zo makkelijk. En iedereen maakt allerlei dingen mee die hem vormen. Maar er zijn niet veel omgevingen waarin je daar gewoon open over kan zijn. Zonder je als slachtoffer te voelen. Mm. En daardoor krijg je ook een blik in iemands leven. Van waarbij je zegt van ja, dat wist ik niet. Noem maar iets. Mensen die in jappenkampen hebben gezeten. En daardoor alle gevolgen van hebben ondervonden. En ja, dat zijn misschien dingen die normaal niet zo snel op tafel komen. Maar als daarover gesproken wordt, krijg je natuurlijk wel een heel andere blik over mensen, wat ze meegemaakt hebben en hoe hun dat gevormd heeft in hun leven en in hun handelen. Mm. En misschien ja, dat ze daar nog steeds de consequenties van dragen. Ja, en dat hoort ook bij die openheid. En als je dat hebt, ja, dan kijk je misschien wel anders naar de glazenwasser.
Ja. Ja, precies.
Want dan zeg je dat die glazenwasser, ja, hij kan goed glazen wassen. Maar ja, het is ook gewoon een mens, een interessant mens.
Ik vraag me dan af of die bij een vrijmetselaar eerder zo'n gesprek zou hebben.
Nee, dat geloof ik allemaal niet. Nee, dat is aanmatigend. Dat soort, dat is allemaal flauwekul. Iedereen kloot maar wat aan, weet je.
Ja, en het is gewoon een clubje eigenwijze mensen.
Die eigenwijze mensen die allemaal wat aankloten en die allemaal vergissingen maken en allemaal fouten maken en hun leven verkeerde beslissingen nemen. Weet ik voor wat doen. Ja, al die mensen zitten te proberen en er komt gewoon niks van terecht, weet je. En iedereen weet dat. Ja, ik probeer het heel hard, maar beter mens worden. Nou, ik geef het je te doen. Ik zou al niet weten wat dat is, maar ik zou helemaal niet weten hoe dat moet. Mensen die denken dat die vrijmetselarij een soort wonderkolonie is, met de perfecte mens of weet ik wat. Nee, het zijn gewoon klunzen zijn het.
Denk je dat mensen dat... kijk, want dat is natuurlijk een beetje het nadeel, omdat er niet zoveel bekend is over de vrijmetselarij, gaan mensen het zelf invullen. Hè, er is een soort onwetendheid over, dus dan gaan mensen zelf denken. Denk je dat er veel mensen zijn die dus het idee hebben dat het die hemelse kolonie is die jij nu afserveert?
Ja, ik zou het eigenlijk helemaal niet weten. Ik denk dat... Kijk, zo'n verhaal als wat ik nu hou, hè? Daar kan je toch ook geen touw aan vastkopen. Als je nou, stel nou dat je luistert naar deze podcast en je hoort dit rare verhaal over hoe mensen met elkaar praten daar, dan denk je toch ook van nou, dan is het toch niet vreemd dat mensen daar een raar beeld bij hebben? Mm. Ja, hè? En dat kan je alleen maar eigenlijk oplossen door erbij te gaan. En, ja.
Ja, maar dat vind ik altijd het wonderlijke. Dat mensen bij een club gaan, hè, onszelf inclusief, bij een club gaan waarvan je eigenlijk niet weet wat het is. Je hebt er wat van gehoord. Nou ja, je hebt wat gesprekken van tevoren met mensen. En dan denk je, ja, dit is het. Maar je hebt geen idee.
Ja, maar dat is juist zo interessant, weet je. Er zijn heel veel dingen die je gewoon moet proberen door het te doen. Ja, en als het dus goed voelt, dan moet je dat gewoon doen. En het is natuurlijk niet voor het leven. Dus als je er vanaf wil, dan zeg je gewoon toedeloe, ik ga iets anders doen.
Ja, want heb je dat moment zelf ook gehad?
Ja, ik heb ook op een gegeven moment gezegd van nou, ik ga weg. En dan weet je dat je altijd terug kan komen. En toen ben ik een aantal jaren later weer teruggekomen.
Ja.
Ja, dat is ook prima. Hè? Ja. Hè? Want daar is helemaal niks tegen. Ja, ik zelf, als je op een gegeven moment een langere periode geen tijd of geen zin hebt, waarom zou je dan bij een club blijven hangen terwijl je er eigenlijk geen tijd in kan investeren? Mm-hmm. Dat is er ook niet eerlijk.
Nee. Was dat voor jou de reden ook?
Dat was voor mij wel ook de reden, ja.
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 Je kan zelf de keuze maken of je vertrekt of niet. Of dat je tijdelijk vertrekt. Of...
Ja. Kijk, Sander. Als alles nou gaat over eigen verantwoordelijkheid voor je beslissingen en je bent op reis naar iets, dan kan het toch niet zo zijn dat je je door iets daarin laat belemmeren. Hmm. Door iets, door wat dan ook. Want dat past totaal niet. Dat past totaal niet.
Nou ja, goed, aan de andere kant, mensen zeggen ook wel eens van, ja, vrijmetselaar, ben je voor het leven in de zin van, je bent het type. Net zoals dat je in het begin aangaf, hè, met opvoeding van jezelf en de opvoeding die je je kinderen geeft. Dat niet het handboek is wat je erbij pakt, maar dat het is omdat je bent wie je bent.
Ja, dat zijn allemaal van die flutkreten allemaal van dat je eeuwig vrijwetselaar bent en weet je, dat is allemaal jongens, schijtigheid. Ja, weet je, alsof je gebrandmerkt wordt en er nog vanaf komt. Weet je, dat is natuurlijk dat soort praten is retoriek, dat is een soort symbolische, dus een soort jargon. Het is natuurlijk ook een beetje een toneelstuk waar iedereen allerlei frasen, mooie, edele gezegden en frases gebruikt om de verbondenheid van iedereen te benadrukken en het heilige grote doel en weet ik wat voor onzin. Ja, het is woorden, ja. Ja, je moet daar toch met enige relativering naar kijken, hoor.
Ja.
Weet je, je moet het ook niet allemaal te serieus nemen. Als je heel...
Is relativeren iets wat binnen de loge wel genoeg gebeurt?
Nee, kijk, er zijn mensen die het echt als een... dat als een soort plicht en roeping en beschouwen. Hè? Dus je hebt natuurlijk mensen die daar heel anders in staan, die dat... allemaal verschrikkelijk belangrijk vinden, die vormelijkheden heel belangrijk vinden, die allerlei dingen heel belangrijk vinden over hoe het moet en hoe het hoort en weet ik voor wat. Ik ben daar niet van, het interesseert me geen barst.
Maar interesseert je wel genoeg om er wel bij te zijn?
Ik vind het wel interessant dat mensen er zo over denken, maar ik vind het onzin.
Ja, precies, je hebt het niet zelf in je...
Nee.
Vind je dat de vrijmetselarij in het algemeen nog wel iets is van deze tijd?
Ja, kijk, dat is eigenlijk ook de reden waarom ik dat compareren zo belangrijk vind. Omdat dat juist van deze tijd is. Hè? In een tijd waarin natuurlijk de tegenstellingen toenemen, zeker in die tijd met corona, heb je juist een manier nodig om mensen met elkaar te verbinden. Ook als ze andere meningen hebben. En juist in deze tijd is dat verschrikkelijk belangrijk. Want dat is de enige manier waarop wij de conflicten en de problemen in onze samenleving kunnen oplossen. Dus naast alle, zeg maar, 18e eeuwse vormelijkheden over inwijdingen en weet ik wat voor gedoe. Wat historie is, prachtig, hè? Vind ik ook heel mooi, maar van deze tijd is de comparitie.
Maar zou je dan kunnen zeggen dat het een het ander in de weg zet?
Nee, het zijn dingen die naast elkaar bestaan. Kijk, vorm heeft een functie, hè? Dus zeg maar die archaïsche toestanden met zwaarden en fraaie toespraken en inwijdingen en gezellenbevorderingen en weet ik veel wat allemaal. Dat is een soort, als ik het nou oneerbiedig zeg, ja, heel veel mensen zullen het er allemaal helemaal niet mee eens zijn. Hè? Dus daarom zeg ik het ook. Dat is een soort, het is een vorm van theater die eigenlijk de mensen met elkaar verbindt. Even een vergelijking. Hè? Jij zal ook wel eens meegemaakt hebben dat je met mensen iets onderneemt, op vakantie gaat of iets doet. En dat er ineens zaken voorvallen waardoor al die mensen ineens heel dicht bij elkaar komen te staan. Er gebeurt een ongeluk of iemand wordt bestolen of er gebeurt iets in de groep tussen de mensen. En eens voelen al die mensen zich met verbonden. En dat kan een band zijn die waar mensen altijd op teruggrijpen. Van weet je nog toen? Hè? Of die elkaar een soort gezamenlijke herinnering die mensen bindt. Hè? En ja, de functie van die vormelijkheden is voor een deel om mensen met elkaar te verbinden. Dus het zit gewoon heel slim in elkaar. Weet je? En ja, heel veel mensen zien daar natuurlijk allerlei diepere wijsheden in. Maar het zit gewoon heel, heel slim in elkaar. Hoe kan je nou een groep mensen die allemaal iets anders denken bij elkaar brengen om in een zodanige manier staat te brengen dat ze wel met elkaar door een deur komen? Nou ja, weet je. Ja, dat is natuurlijk heel knap.
Ja, eigenlijk is het heel knap, dat inderdaad. Is echt, ja, je hebt allemaal knap. Hele eigenwijze mannen. Ja. Die allemaal stront eigenwijs zijn.
Ja, je zet ze. Dus als je dat nu zou moeten verzinnen, wat zullen we nou eens doen?
Ja, precies.
Om deze 30 eigenwijze heren bij elkaar te brengen.
Ja, je moet inderdaad een soort vorm hebben. Want als je die normaal in een zaal zou zetten, dan breekt de pleuris uit.
Breekt de pleuris uit, komt er geen normaal gesprek tot stand. Dus wat ga je nou doen?
In welke vorm gaan we het gieten?
Welke vorm ga je dat nou gieten? En, ja, dat vind ik ook een hele interessante vraag. Want het is natuurlijk niet door onze lieve Heer verzonnen, maar het is gewoon door mensen verzonnen. In de tijd en ook nog vroeger. En blijkbaar werkt het nog steeds. Het heeft zich ook ontwikkeld in de tijd en is veranderd. Maar er zijn heel veel dingen nog steeds hetzelfde. En ja, het is natuurlijk heel, 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 heel erg slim zit dat in elkaar.
Ja, nee, maar het is wel mooi. Want het is dus waar het om, tenminste waar mijn vraag om ging, is inderdaad van, hè, is het nog van deze tijd? Maar het is eigenlijk juist die hele ouderwetse
rituelen.
Zorgen dat iedereen zo bij elkaar komt dat ze iets kunnen doen wat wel van deze tijd is. En dat is gewoon gesprekken voeren zonder te oordelen.
Ja, je wordt een beetje uit je normale context getrokken. Nou, dat is goed. Hè? Er zitten gewoon dingen in die je helemaal niet snapt, die je helemaal niet begrijpt. En die je na 30 jaar, hè, want ik ben al meer dan 25 jaar vrijmetselaar, nog steeds helemaal niet begrijpt. Behoorlijk veel dingen.
Ja.
Ik zou me er geen zorgen over maken, maar ja, je ondergaat dat en je denkt, nou, ik snap er niks van. Ja, het zal wel komen.
Ja, 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 precies.
Ja. Ja. Maar het was wel gezellig, denk
ja,
ik dan.
Het was wel leuk, ja. Nee, maar dat vind ik wel mooi. Dat vind ik mooi om als je dat zo uitlegt. En ook dat je zegt van, hé, het is dat compareren is juist van deze tijd. Dus dat zouden meer mensen moeten doen, zou je bijna zeggen. Maar dat zou dus eigenlijk niet kunnen bestaan zonder dat hele kader van de vrijmetselarij.
Ja, dat is weer dat boekje Dialoog. Hè?
Ja.
Ik ben die schrijver vergeten. Maar dus die meneer die heeft daarover nagedacht. En in dat boekje zegt hij eigenlijk van ja, je moet een soort. Die probeert dan ook te beschrijven wat je moet doen om tot een goede dialoog te komen tussen mensen. En wat hij dan dus zegt is van ja, je moet eigenlijk geen onderwerp hebben. Dus je moet eigenlijk beginnen te praten zonder onderwerp. En dan moet je continu jezelf waarnemen en dan kijken waar het gesprek terecht komt. En hij zegt ook van ja, dit experiment lukt zelden. Ja.
Ja.
Dus.
Ja, ik weet over welk boek je het hebt. Ik weet de titel niet, maar ik zal in de show notes zal ik de titel noteren. Is er nog iets wat je zegt dat wil ik bespreken, anders ga ik ze afronden.
Ja, nee, het was een leuk gesprek. Ja.
Oké, nou, fijn. Fijn dat je het leuk vond. Ik vond het ook heel erg leuk. Henk, dankjewel voor dit mooie gesprek.
Ja, dankjewel.